Das erste Brief von Johannes, ich soll die ersten 5 Texte lesen. Was was vanaf het begin, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir anschaut haben, in unsere Handen getast haben von het Wort des Lebens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Heeft iemand van jullie de brief van Johannes gelezen in de laatste maand of zo? Het hele briefje? 5 hoofdstukken? Fantastisch. Ik heb geen snoepjes erbij, maar je verdient een snoepje. Het is goed af en toe een hele brief te lezen. Het is goed om een beetje van een panorama te krijgen van een boek. Of, natuurlijk, het is goed ook korte stukjes en goed te erkouwen en zo. En chewen, maar soms is het goed om de hele brief, het geeft een beetje van een gevoel, wat gaat het over? En als je leest de eerste brief van Johannes, je merkt dat het is een rare brief. Waarom raar? Omdat het volgt niet de normale Hellenistiek stijl van brieven. We hebben net het begin gelezen. Er is geen groeten. Er is geen schrijven. Er is geen ik schrijf aan iemand. Hij begint, hij springt meteen in de zwembad. Geen introductie. In de tweede brief, in de derde brief, je krijgt namen van mensen. Diotrephes en Gaius en zo. Je leest de hele 5 hoofdstukken en je komt tegen geen namen. En dan je komt naar de einde in een normale structuur van een brief. Ook vandaag, maar de Hellenistische, de Griekse stijl. Waar ze een paar groeten te zeggen. Een paar wensen. En God zegen jullie en zo. En ik kom tot een eind. Poep, meteen uit van de zwembad. Zonder. Dus sommige mensen vragen zich af. Hé, waarom noemen zij dit een brief? Het is geen brief, man. Het is meer van een theologische stuk. Maar je kreeg een aantal kenmerken, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, vers 1, je kreeg mijn lieve kinderen. Dus dat maakt het meer dan een theologische overweging, het heeft een persoonlijk contact. Hoofdstuk 2, vers 28. En nu, lieve kinderen. Hoofdstuk 3, vers 2. Geliefden. Vers 13, hoofdstuk 3, vers 13. Vermoeder u niet, mijn broeders. Hoofdstuk 4, vers 1. Geliefden. Vers 4, lieve kinderen. 4, 7, geliefden. 4, 11, geliefden. Enzovoort. Dus dit taal van geliefden, mijn broeders, mijn vrienden en zo, dan ja, dat geeft het een beetje van de smaak van een brief. En voor jaren, al de oude manuscripts en zo, van veel lange tijd geleden, mensen praten over eerst Johannes als een brief. En daarom is het verzameld met de andere 2 brieven. Als ik lees een brief of een boekje of zo, ik zoek altijd de structuur. Omdat de structuur helpt ons te zien wat houdt de schrijver bezig. En 1 Johannes is erg anders van 2 en 3 Johannes. Het is een duidelijke structuur. Sommige boeken of sommige brieven zijn, zij proberen een argument op te bouwen. Romeinen bijvoorbeeld, hij heeft een argument. En hij is bezig met zijn argument. De hele het is interessant om dat te zien. Maar ik zie geen argument opbouwen in de eerste brief van Johannes. Het is een beetje zoals Jacobus. En ik denk aan een jazzband. Ja, met een jazzband, je kreeg een trompet voor een moment, en dan een ander instrument, en dan wel in een ander instrument, en dan nog een keer de trompet, en dan terug naar de gitaar, en dan terug. En dat is de stijl van Jacobus, en dat is de stijl van Johannes. Er zijn een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld liefde, gehoorzaamheid, de antichrist, en ja, misschien 10 of 12 onderwerpen, en dan één thema komt aan boord. En dan een andere, en dan terug naar dit thema, en dan het andere thema. Dus als je bent een beetje beta gericht, en je alles lekker in doosjes, je kreeg een hoofdpijn met Erf Johannes. Ja? Dus mijn voorstel is, relax een beetje, en dan genieten van de jazzband. Ja? En je ziet de mooie ja, structuren of verhaal. Nou, omdat de brief zegt niet wie de schrijver is, ook de naam van Johannes komt nergens voor in de brief. En sommige mensen denken, ja, wat jammer dan. Hoe weten wij dat Johannes heeft de brief geschreven? Goeie vraag, denk ik. Ook, heeft veel te maken met traditie. Voor jarenlang is het altijd de eerste brief van Johannes is op de buitenkant van de rol. Je doet het open, je krijgt dit. Dus ja, dat is niet niks. Het is jaren van traditie. Maar ook, je merkt dat er is een grote verschil in onderwerp tussen de evangelie van Johannes en de brief van Johannes. De stijl is erg anders. En daarom sommige mensen zeggen, ja, hij kan niet dezelfde Johannes zijn. Kijk, de stijl is zo anders. Ik denk, ja, het is niet zo makkelijk om twee verschillende stijlen te hebben. Ik schrijf artikelen en soms kleine boekjes. Als ik schrijf in Spaans, mijn stijl is erg anders dan in Engels. Ik schrijf nooit in Nederlands, ik kom niet mooi over. Dus alleen e-mails. Maar omdat als ik een artikel schrijf in Spaans, ik denk aan Zuid-Amerikaanse broers en zusters. En de leven daar, de vragen dat mensen hebben in zijn hoofd, de moeilijkheden, zijn anders dan de postmoderne Nederland of Europa bijvoorbeeld. Dus ik kan me goed voorstellen dat dezelfde persoon kunnen met twee stijlen. Kijk eens, de evangelie van Lucas is geschreven door Lucas, dat is duidelijk. En Lucas heeft ook de handelingen geschreven. En de stijl, dus een grote stijlverschil tussen Lucas en handelingen. Maar niemand zegt, ja, misschien zijn het twee mensen. De verschil tussen Lucas en handelingen is veel groter dan de verschil tussen de Johannes evangelie en de Johannesbrief. Dus ik denk, dat is geen probleem. Kijk, blijf je vinger hier in de boek van 1 Johannes. En we gaan een moment naar de evangelie van Johannes. Om 2 of 3 bijbelteksten te lezen. Ik vind dat mooi. Interessant, in de eerste hoofdstuk. Johannes hoofdstuk 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De begin van de evangelie van Johannes is niet zo anders dan de begin van de eerste brief van Johannes. Het heeft te maken met de woord, met de Heer Jezus, de woord van God.
in dat de woord is niet een abstraction. Nee, nee, hij is op aarde gekomen en we hebben hem gehoord. Ik heb hem gezien, ik heb hem aangeraakt. Hij was echt zo. Dus het is vergelijkbaar in onderwerpen ook. Er is een aantal woorden die zijn favoriete woorden. Ja, iedereen heeft een paar favoriete woorden. Mijn schoonmoeder is een Nederlander. En zij heeft een paar uitdrukkingen. Ja, bijna elke keer dezelfde uitdrukking komt uit. En zie je Johannes. Woorden bijvoorbeeld als licht, liefde, waarheid. Zo komt in beide boekjes. Nou, terug naar de eerste brief van Johannes. Wat er was van het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwden hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Woord des levens. De titel voor vandaag was Woorden van Leven. Ik zie hier, het is een eenvoud, woord des levens, word of life. Wat is dat? Of wie is dat? Gaat het over de Bijbel? Gaat het over een persoon, de Heer Jezus? Nou, ik denk het is redelijk duidelijk dat in dit context het gaat over de Heer Jezus. Het woord des levens is de Heer Jezus. Ze hebben de Heer Jezus gehoord, geluisterd, aangeraakt, de woord des levens. Dus het woord des levens gaat over de Heer Jezus. Als we hebben een twijfeling, we kunnen terug naar Evangelie Johannes, eerste hoofdstuk, we hebben net gelezen. De woord is equated duidelijk met de Heer Jezus in hoofdstuk 1. We hebben net gelezen in Johannes hoofdstuk 1. Maar ik heb op mijn computerbijbel gezocht, Word of Life. En het komt één keer meer in de boeken van Filippenzen hoofdstuk 2. Dus nog een keer je vinger en eerst Johannes, we komen altijd terug. En ik wil je laten zien in Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, door vast te houden aan het woord van het leven. Om vast te houden aan het woord van het leven. Is dat Jezus daar, of is het de Bijbel, of is het de woorden van Jezus? Nou, ik heb dat goed gelezen en ik denk, ja, niet zo duidelijk daar. Vast te houden aan de Heer Jezus, ja, natuurlijk, dat is goed. Vast te houden aan Gods geopenbaard woord, dat is ook goed. Dus misschien in Filippenzen 2:15, het kan beide. Misschien het heeft te maken met de woorden van Jezus, of Jezus zelf, de woorden van Jezus, of de woord van God. Er is in de Bijbel een sterke relatie tussen Gods woorden, of woorden, en leven. Niet alleen in het Nieuwe Testament, ook in het Oude Testament. Herinneren jullie dat Mozes zegt tegen de volk in Deuteronomie 32, want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven. Wat ik zeg tegen jullie zijn niet alleen woorden, maar het is uw leven, een verbinding tussen woorden en leven. Deuteronomie 32, 47. Jezus zelf. In Jezus, in Johannes 6, zegt de woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Woorden verbindt met leven. Toen Jezus zegt tegen Petrus of de discipelen, hey, jullie kunnen ook gaan weg, andere mensen gaan weg, jullie kunnen ook dat doen. Petrus zegt tegen Jezus, als wij gaan weg, wie anders heeft woorden van leven? Woorden van eeuwig leven.
En later Petrus schreef in 1 Petrus 1, 23. Hij zegt, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwige blijvend woord van God. Leven en woord van God.
Dus de Bijbel maakt een sterke verbinding. Het is niet een droog musea boek of zo. Als God praat, als je heeft te maken met woorden, het heeft te maken met woorden. Nou, woorden zijn belangrijk. Ik was, wat is het nu? Dit week, ik denk het was dinsdagavond met mijn vrouw. We gingen op bezoek bij WEC. World, yeah, WEC, dat is een missionary zendeling school of zo. Er is een echtpaar daar, die zijn in voorbereiding, 6 weken nu, om naar zendelingenwerk te doen. Dus wij gingen daar om samen te praten en bidden en zo. En hij is net gestopt met zijn werk, 6 weken geleden. En natuurlijk mensen van zijn bedrijf vragen aan hem, hey, wat wil je dan doen als een zendelingen? Nou, zijn droom, zijn roeping, wat hij wil graag zij doen, is een echtpaar met 2 kleine babytjes, hij is 30 denk ik. Zijn droom is evangeliseren en gemeentes opstichten, vergaderingen opstichten of zoiets. Is dat een mooie droom? Fantastisch! Maar de mensen in zijn bedrijf waren een beetje verwarrend. Dus nou, dus jullie gaan daar om te praten. Alleen woorden. Als je zegt, ja, ik ga naar Afrika of ik ga naar een arme land om waterpompen te installeren. Oh, fantastisch man. Of je gaat naar een arme land om een kleine school of een ziekenhuis op te bouwen. Oh, wat een goede project. Maar woorden. Woorden. Dus zijn collega's waren een beetje onzeker over wat zou dit man dan doen. En ik zeg tegen hem, jullie project is een mooie project, houd vast. Omdat veel zendelingen tegenwoordig gaan weg om sociale projecten te doen, en dat is ook niet mis, het is goed. Maar de geestelijke aspect, ook mensen met pompen gaan naar hel. Ze hebben Jezus nodig. En misschien de pomp helpt om bruggen te bouwen en zo, en dat is ook goed. Maar als iemand komt en Jezus ontmoet, hij wordt een meer verantwoordelijke man of vrouw. Hij stopt met de drinken. Hij wordt een beter vader. Zijn kinderen beginnen om naar school te gaan. En de geld van zijn werk gaat naar in de gezin. Dus je verandert een gezin met het woord van God. God verandert het gezin door zijn woord. En daarna, een stabiel en gezond gezin verandert een dorp. Hij heeft een invloed op een dorp. Dus als mensen zeggen, ja, geen woorden, dat maakt niet uit, je moet een pomp maken of zo, of iets anders. En ja, dit is een andere manier. Dit is Gods manier om mensen in gemeentes en dorpjes te veranderen. Eerst binnen, en de verandering van binnen komt uit. Woorden zijn belangrijk. Nou, als ik heb een mooie gedachte op dit moment. Ik heb op dit moment een mooie gedachte. Wat was het? Ja, ik heb net een mooie gedachte over McDonald's gehad. En jullie hebben niet genieten van mijn mooie gedachte. Zonder woorden, mijn gedachte blijft binnen. Om jullie te begrijpen een beetje wat gebeurt in dit doosje, woorden zijn nodig. En ik denk in dat manier, om God zelf te openbaren aan onze mensen, hij had woorden, woord nodig. In dat zin denk ik dat de Heer Jezus is de woord van God, de openbaring van God. Door Jezus kunnen wij God de Vader leren kennen. Dus in dat zin, Jezus is de woord van God. Maar ik zal een beetje meer zeggen. En de Heer Jezus is niet de enige. Jij en ik zijn ook woorden van God. God wil graag ook aan mensen praten door jij en door mij. Mensen zijn aan zoek, ja, bestaat er God, hoe gaat het, hoe kan ik daar weten? En God wil, natuurlijk, God kan dromen gebruiken. God kan engelen gebruiken. Maar de normale manier om God mensen te aanraken, is door jij en ik, mens. Dus wij zijn, in dat beeld, wij zijn ook woord van God. In 2 Korinthiërs 3:3, ik lees, het is immers geopenbaar geworden dat u een brief van Christus bent. De christenen in Corinth, in Corinthiërs, waren genoemd bij Paulus, jullie zijn een brief van Christus. Dus Christus wil iets zeggen aan mensen. En wat doet hij? Hij schrijft een brief. En wat is de brief? Jullie, de christenen, wij zijn dat brief. Wij zijn dat woord van God aan andere mensen. Er is veel geschreven over het lichaam van Jezus. Het is een mooi onderwerp, een theologie. Dat is een van de beelden van de kerk die is, denk ik, meest gebruikt. Een van de toepassingen van dat beeld dat ik vind zo fantastisch is dat als ik wil iets doen, als ik wil dit boek ophalen, wat heb ik nodig?
Handen,
elbows, shoulders, ja, als het kibbelt in mijn neus of buiten mijn neus, niet netjes. Wat moet ik doen? Als ik wil aan mijn broer iets geven, een flasje water, wat heb ik nodig? Handen, benen. Als de Heer Jezus wil iets op aarde doen, wat heeft hij nodig? Zijn lichaam. De normale manier om Jezus iets op aarde te doen, natuurlijk, hij kan dromen geven, hij kan visioenen geven, maar de normale manier om Heer Jezus iets op aarde te doen, is door zijn lichaam. En dat lichaam zijn wij. Ja. Nou, over woorden. Denken jullie dat woorden zijn belangrijk? Ik hoop wel. Met de woorden dat jij spreekt en ik spreek, wij kunnen mensen bemoedigen. Het is raar, iemand kan echt een beetje depressief voelen. Een hele dag is zwart en donker. En jij kan met hem of haar praten. En dan 10, 15, 20 minuten later, de wereld is een andere plek. Je hebt hem geen geld gegeven, geen zoen gegeven, geen chocola gegeven, alleen woorden. En God gebruikt woorden om door ons, om mensen te bemoedigen, om mensen op te bouwen. Door woorden kunnen mensen de Heer Jezus leren kennen. Raar, hè? Jouw woorden en mijn woorden. God kan de woorden gebruiken. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Wij kunnen de woord van God praten, overleggen, doorgeven en mensen kunnen tot bekering komen. Woorden kunnen ook schade brengen. Woorden, ik heb gezien, kan ook goede relaties kapot maken. Ik was een maand geleden mijn eerste bezoek bij Cuba. Dat is een eiland zuid van in de Caribbean, een communistisch land. Er zijn een groepje van 25 of zo gemeentes en netwerken. Ik was uitgenodigd. Dus ik ging 10 dagen. Maar wat ik merk, dat er was problemen in de leiderschap van deze gemeentes. Als je gaat hier, ze praten slecht over de leiderschap van hier. En je gaat naar de andere plek en die praten slecht over de gemeenteleider daar. Nou, er zijn mooie dingen in Cuba en ook. Het is moeilijk voor mensen, christelijke mensen in dat eiland. Maar ik denk, wat jammer dat ze gebruiken worden niet om elkaar op te bouwen, maar mensen kapot te maken. Nou, vraag je, voordat we verder gaan. Wat effect hebben jullie woorden? Jouw woorden. Wat effect hebben? Wat effect hebben jullie woorden op andere mensen? Gebruik jij jouw woorden om mensen op te bouwen? Of ben je gewend meer om alles negatief te zien en te praten? De woord van God is echt praktisch en wil ons helpen om de kracht van woorden. Het hele thema dit seizoen gaat over woorden. Levende woorden. Breng jouw woorden leven en blijdschap aan andere mensen. Ik hoop wel. Omdat woorden zijn krachtig en God wil graag onze woorden gebruiken om andere mensen te bemoedigen. Probeer eens maar. Een makkelijke manier om te beginnen is mooie dingen te zien en te noemen. Trouwens, hebben gezegd in het begin van de avond, om jij we houden van de Heer Jezus, zullen we dat dan zeggen? Dan denk je, ja, waarom niet? Het is goed om goede dingen te houden. Niet alleen een mooie gedachte en een mooie gevoel, maar zeg maar dan. Een manier om elkaar op te bouwen met woorden, levende woorden, is als je ziet iets goeds in je partner, in je vrouw. Misschien dit keer de voedsel was lekker. Ja? Dan sommige mensen alleen praten als het komt niet goed uit. Alleen als het was verbrand of te veel zout, dan komt de opmerkingen. Maar alle andere maaltijden zijn goed en je blijft stil. Soms in jouw gemeente iemand helpt met de zingen en het gaat goed, maar één zondag de gitaar was echt, ik weet niet meer, maar echt, en dan komt de opmerkingen. Hey. Maar al de andere zondagen, alleen om na de dienst te zeggen, dankjewel man, of vrouw, ja, het was een goede muziek of zo, dat was kleine aandacht aan woorden en wij kunnen elkaar bemoedigen. Is dat een goede uitdaging? Om thuis te gaan, om te proberen jouw woorden te gebruiken om mensen op te bouwen. Ogen open, kijk maar voor goede dingen. We hebben allen de neiging te focussen op wat niet goed is. Als iemand heeft mist een tand, ja, heeft een gaatje hier, en zij glimlacht. Iedereen kijkt naar de gaten. Meteen. Ja? Misschien zijn er nog een 30 of ik weet niet hoeveel mooie tanden. Dat maakt niet uit. De focus is op de gat. En de vraag is, wat is dat nou? Hey? We hadden een jonge zuster in onze gemeente. Zij komt niet van zondag naar de gemeente. En ik vraag haar, hey, wat gebeurt met je dochter? Ze is gevallen en haar tanden is kapot. En het schaamt ze om naar de gemeente te gaan zonder dat tanden. Dus de volgende zondag komt ze terug. Kijk eens, één tanden en het is genoeg om thuis te blijven. Maar dat is, ja, een beetje onze neiging. Om de negatieve kant te zien en te bemoedigen. Maar het is goed om de positief te zien. Als ik een artikelen schrijf of zo. Er is altijd een reden. Je denkt, oké, ik zie een probleem of situatie, of ik heb genieten van iets en ik wil die gedachte snel op papier zetten voordat ik vergeet zoveel. Ik ben niet oud, maar ik vergeet, dus ik moet snel op papier zetten. Je hebt in je gedachten een doel. En dan je denkt, ja, hoe kan ik dit doel bereiken? Ik vind een structuur en dan ik begin te werken met mijn structuur. Hier in Johannes, zoals de brief, ik heb gezegd, er is geen echt veel structuur, maar het is duidelijk waarom hij heeft geschreven. Ik zal jullie laten zien, en we zullen tijd daar nemen, om de verschillende doelen, en hij noemt vijf doelen dat motiveert hem om dit brief te schrijven. En toen ik dat ontdekte, ik denk, oh fantastisch, dat zou mij helpen om de hele boek te een handvat. Ik heb een handvat nodig voor een boek. En dat heeft mij goed geholpen. Kijk, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. Vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u opdat. Nou, ik heb geleerd in mijn inburgeringscursus dat omdat heeft te maken met gevolg en opdat heeft te maken met doel. Ja, klinkt ook in België? Gelukkig. Nou, dus hier met de opdat, Johannes geeft ons een doel. Verkondigen wij u opdat ook u gemeenschap met ons hebt, en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. De eerste doel van Johannes in dit brief is gemeenschap te bevorderen, te stimuleren. Nou, wat is gemeenschap, fellowship in Engels? Voor veel mensen, gemeenschap of fellowship is een lekkere kopje koffie na de dienst. Dus je hebt een kopje koffie en je zegt naar de broers, oh hallo, een mooie schoenen. En ja, je doet netjes praatjes voor 5 of 10 minuten en dan naar het toilet, auto en thuis. En je hebt een goede gemeenschap, een goede fellowship gehad. Nou, voor Johannes, gemeenschap was veel meer. Ik ben niet tegen koffie. Colombia is een goede koffieproducer, dus ik moet goed over koffie praten. Maar gemeenschap gaat veel verder dan kopje koffies. Het was een belangrijk onderwerp. En Paul en Johannes schreef dit over de Heer Jezus, wat hij heeft gezien, gehoord en aangeraakt en zo, zodat opdat u ook gemeenschap met ons kunnen hebben. En dat gemeenschap is ook met de Vader en de Zoon. De basis voor christelijke gemeenschap is een relatie met de Vader en de Zoon. Er is een bijzondere verbinding dat je krijgt tussen christenen. En dat is wonderbaar. Ik heb broeder Philip en zijn vrouw net 2 uurtjes geleden ontmoet. Zij houden van de Heer Jezus, ik ook. En dat maakt meteen iets. Het was mijn eerste, net gezegd, een reis naar Cuba. Ik kom naar de Havana en daar waren 4 broers in een oude 1950 auto. Met blijdschap en zei, ja, ik ken hen niet. Maar zij houden van de Heer Jezus en ik ook. En daar zijn we hier. De gemeenschap is iets bijzonders. En het is erg anders dan de blijdschap in een voetbalclub. Ja? Je ziet in een stadion, mensen zijn blij en blij met zijn team. En als het goed gaat met het team, zij juichen en zijn super blij. En ze hebben de juiste kleuren en zo. En de juiste dingen met hun handjes en zo. En je denkt, ja, wat een mooie gemeenschap ze hebben. Je denkt, ja, vriendschap, misschien andere woorden. Met christenen, natuurlijk, wij kunnen ook dezelfde kleur hebben en zo. Maar dat is niet zo belangrijk. Maar er is een passie in ons hart voor een persoon. En het niet gaat om de winning team. Ik ben opgegroeid, ja, misschien meer in een situatie waar je bent erg vriendelijk. Je geniet van gemeenschap alleen tussen een bepaalde groep van christenen. Denk, ja, het is een beetje zoals een voetbalclub. Als je bent van dezelfde stroom, dezelfde groep, dan... Maar ik heb geleerd om niet, een beetje dieper te zien. Dit gaat om passie voor de Heer Jezus. In Johannes zegt ja, onze gemeenschap, hij wil dat bevorderen met zijn brief. Maar hij zegt, in vers 3, dat de gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon. Gemeenschap, fellowship, is de Griekse woord koinonia. In gemeen hebben. En dat is wat we hebben in gemeen, de Heer Jezus. Nou, de vergadering waar ik kom nu van Eindhoven, op een zondag, ja, wij komen samen misschien 200, soms als het een doopdienst is, misschien 300 mensen samen. En ik heb net gezegd naar de broer dat een grotere gemeente heeft voordelen en nadelen. En een van de nadelen is dat het is makkelijk om personen te komen en dan niet te komen en wij merken dat niet. Als je bent een deel van een gezinnetwerk, een oom van een tante, van een getrouwd meid en zo, je bent van een beetje van een binnenclub, dan de familieverband zorgt voor jou. Maar als je komt van buiten, en Eindhoven heeft veel mensen die komen om te werken met Philips of DAF of zoiets, dan het is makkelijk om, je wordt een beetje oud of je blijft thuis, je bent een beetje ziek. En dan misschien 4 weken later, niemand heeft dat opgemerkt. Dus we hebben begonnen, jaren zo geleden, om een beetje het intiem te verzamelen. Om zullen wij een beetje meer structuur geven aan zo'n pastorale werk in de gemeente. Dus we hebben een cursus met video's gevolgd van Ad van der Zander, omdat het nuttig is. En dan we hebben, hoe kunnen wij, wat is jouw passie? Om oudere mensen te bezoeken, om gezinnen te bezoeken, of jonge mensen te bezoeken. Dus we hebben verdeeld een beetje de taken tussen een groepje van 12 of zo. Nou, wat zullen wij doen met een bezoek? Nou, ik heb geleerd om huisbezoeken te doen, niet op een bijbelschool. Ik heb een jaar in een bijbelschool gezeten, maar ik heb dat niet daar geleerd. Ik heb huisbezoeken geleerd met Colombiaanse broers op de bergen. Ze hebben mij uitgenodigd om bezoekjes te leveren. En ik zeg, ik zal graag met jullie gaan. Ik ga achter jullie. Dus ik wil graag van jullie leren. En zij kwamen, zij gaan op de bergen op en zij doen 4 of 5 bezoeken in één dag. En je eet veel in dat dag. Bij elke huis moet je meer eten. Dus dat is, dat is de zwaarste om alles met een glimlach alles binnen te krijgen. En wat ik merk, dat zijn stijl was eenvoudig. Zij zit dan met de man, hij stopt met zijn werk en zij praten over de kat, over de kinderen, over de licht, over de koffiebouten, over de hond, over een beetje van alles. Mag niet uit, ja. En dan komt het moment waar de broer zegt, zullen wij een stuk van God voortlezen? En het is niet een lange vergadering of zo, het is alleen een psalm of een vijf versen. Iets dat heeft ons aangeraakt, in de stille tijd gehad of iets. Ja, je geniet ervan en je teert je paard erover. En ik merk dat vanaf die tijd de conversatie, vaak, niet altijd, maar vaak de conversatie gaat een ander plein. Je hebt geraakt. Iets dieper dan de kaart, de politiek, de crisis, de koffie of iets anders. En dan soms beginnen echt mooie gesprekken. Over mijn problemen in mijn christelijke leven. Over problemen met mijn kinderen. Of ik voel me frustrerend in de gemeente. Omdat bla 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 of zo. Je komt naar een ander niveau. En dan je eindigen met een korte gebed. Wat zullen wij bidden? Heb je een zorg? Kunnen wij voor je schoonmoeder bidden? Gebeurt niet vaak, maar misschien jullie leuk. Grapje hoor. Dus je hebt een onderwerp en dan je wil bidden. En dan is het goede middel om dat. Dus dat was mijn voorstel ook voor de groepen Eindhoven. Ze alleen een bloemetje te brengen, het is goed. In Nederland bloemen, zegt kopje koffie of 2 met 1 gratis koekje. Dat is ook past goed bij de Nederlandse cultuur. En dan zegt een groep: en wat denken jullie over te proberen een klein beetje van de Bijbel te lezen? Ja, Filip, maar wij zijn niet zo gewend. En het voelt een beetje kunstmatig. een beetje super spiritueel of zo. En dan, ja, jij kan dat doen omdat mensen weten dat jij bent een beetje raar, jij bent een zendeling, dus het past bij jouw stijl. Maar wij zijn normale mensen hier, en dus het komt een beetje raar over. En ik zeg, ja, misschien het begint een beetje raar. En praat niet lang, misschien 5 of 10 minuten, maar echt van je hart wat de Heere God heeft jou gegeven. Omdat de gemeenschap tussen christenen heeft te maken met de Heer Jezus. Dus als wij komen met een kopje koffie en een lekker gesprek over politiek, over en alles, en de planten, en de vakanties, en de foto's, en de schoenen, en de, alles, en de kleding, en de, dan dat is mooi, maar je kunt hetzelfde doen met onbekeerde mensen. Maar als je wil genieten een beetje van gemeenschap, en dat is wat opbouwt onze ziel, je moet echt iets van de Heer Jezus, van Gods woord, dragen. Probeer eens maar, probeer eens. Niet lang, maar probeer eens maar. En ik heb de laatste jaren een paar goede opmerkingen gehad. En als jullie, ik hoop jullie leveren bezoekjes. Als je denkt dat de werk in de gemeentelokaal is misschien 10%, 15% van de werk van de gemeente. Veel gebeurt in de huizen. Dan probeer eens maar, misschien mensen, je voelt een beetje raar. Maar beginnen met oudere mensen. Oudere christenen zijn altijd super bemoedigd met een paar bijbelteksten. Het raakt zijn hart en het maakt hen blij. En jongere christenen ook. Maar begin, het is makkelijker met ouderen te beginnen. Maar dat is, ja, onze gemeenschap. Gemeenschap is belangrijk. Sommige mensen, door teleurgestelling in een gemeente, door pijn in een gemeente, hebben gekozen om thuis te blijven. Ze zeggen, nee, ik lees de Bijbel thuis, ik bid thuis, ik ben terug. Gemeenschap, broers en zusters, is belangrijk. Het is een zegen dat God heeft ons gegeven. Daarom Satan werkt zo hard om gemeentes te splitsen, om problemen tussen mensen, christenen te hebben, omdat de gemeente, een gezellige tijd samen, met iets te maken met de Heer Jezus, maakt ons hart warm. Volgende, vers 4. De tweede reden waarom Johannes heeft geschreven, komt in vers 4. In deze dingen schrijven wij u, opdat,
doe,
opdat, uw blijdschap volkomen wordt. Nou, dit is raar. Blijdschap. Wat precies is blijdschap? Sommige mensen zeggen, ja, blijdschap, ja, het is een beetje zoals een arbeidssmaak of zo. Het is een geur of zo. Maar voor Johannes, een oudere man, die heeft Jezus gevolgd, en hij heeft tenminste, denk ik, hier 60, 70 jaar of zo de geschiedenis van de kerk gezien. Hij wist dat blijdschap was een belangrijke onderwerp. En dat was de tweede motivatie om dit boek, dit brief te schrijven. De christelijke leven is soms moeilijk. Soms, er zijn problemen in de gemeente en het vraagt veel aandacht en energie. Soms er zijn problemen in gezinnen. Soms er zijn problemen met gezondheid. Soms erg serieus. We hadden 2 jaar geleden, ik, met mijn vrouw, we waren 6 weken in intensive care met onze zoon, met een hartoperatie, die ging niet goed. Je moet alles stoppen en morgen, ochtend, middag, avond in de intensive care, 6 weken met onze zoon van 16. En je denkt, nou, waar is God nou? Moeilijke momenten. Dus als iemand zegt, ja, ik ben bekeerd en alles is fantastisch, nu mijn heen en weer is continu glimlach. Ik denk, ja, fantastisch. Maar ik zit niet lang zo blijven. Het leven op aarde is moeilijk. En daarom, beste broers en zusters, hebben wij blijdschap nodig. De blijdschap van de Heer is een motor dat stimuleert om verder te gaan. Nehemia zegt: wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Nehemia 8:11. De blijdschap, de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Kijk eens, als we zijn blij in onze relatie met de Heer, als er is vreugde in mijn relatie met de Heer, dat helpt mij door zo moeilijke momenten. Het was niet alleen Johannes hier die had gedacht dat blijdschap was belangrijk, dat blijdschap belangrijk was, maar de Heer Jezus in Johannes 15 heeft gezegd, vers 11: deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Kijk eens aan. Johannes 15. Jezus, hij praatte over de wijn en de wijnstok en zo, dat jullie met mij blijven en ik met jullie en zo. En dan hij zegt, ja, maar de blijdschap onderwerp. Johannes 15. In zijn gebed voor ons, Johannes 17, Jezus bidt voor ons, voor de discipelen, maar ook voor degene die zal later komen. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, dit is de gebed van Jezus naar de Vader, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Nou, een persoonlijke vraag. Hoe gaat het met jouw blijdschap? Als je bent een vader of een moeder, wat denken de kinderen van jou? Denk je, ja, mijn vader is een blij christen. Ja, mijn moeder is een vol blijdschap. Niet alleen blijdschap. Johannes is niet alleen geïnteresseerd in bekering. Niet alleen in blijdschap, maar in, hij zegt, ik schrijf, zodat, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Complete. Als iemand bezoekt jouw gemeente, die komt op een zondag of een bidstond, en je vraagt, hey, wat vind je van onze gemeente? Is de woord blijdschap, komt het woord blijdschap ook in de beschrijving? Vinden jullie dit raar? Maar ik merk dat blijdschap is een kenmerk van de christelijke christen. In de beginning, maar het is ook beschikbaar voor ons. Dus als het alles is zwaar in onze leven, en alles is zwaar in onze gemeente, geen verbazing dat onze kinderen niet de Heer Jezus volgen. Wij zoeken iets een beetje meer vrolijk, man. En daarom Johannes zegt, ja, ik bid dat jullie zal dit volkomen blijdschap, heren. En als je denkt, ja, goede vraag, Flip. Ja, ik ben trouw. Ik geloof. Ik hou van Jezus. Ik vier de avondmaal. Ik ben gedoopt. Maar blijdschap? Nee. Neem dat thuis. Je mist iets. Je mist iets belangrijks. Dat je nodig hebt. Om verder goed te gaan in je christelijke leven. Nou, hoofdstuk 2, vers 1. Dus de eerste motivatie was gemeenschap, de tweede motivatie blijdschap. Hoofdstuk 2, vers 1. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat, nog één, nog een opdat, opdat u niet zondigt. Blijkbaar dat zonde was een belangrijk onderwerp voor Johannes. Nou, vandaag, wij praten niet zoveel over zonde. Wij zoeken andere woorden, zoals foutjes, onsociaal gedrag. Ja, wij zijn, ik denk in België ook, een groot aantal woorden om de woord zonde te voorkomen. Maar we weten daarachter, daar ligt het woord. Nou, Johannes, hij denkt dat zonde was een belangrijk onderwerp, omdat Voor God zonde was een belangrijk onderwerp. In de ogen van God, zonde was zo erg een probleem, zo groot een probleem, dat hij had, hij moet de Heer Jezus, zijn zoon, geven. Hoofdstuk 4, vers 10. Herin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Dus Johannes zegt, ja, als Heere God heeft Jezus gestuurd, in hoofdstuk 1 lezen wij dat Jezus heeft zijn bloed uitgestort voor de reiniging van onze zonden. Als dit is een belangrijke thema voor God, dan moet ook een belangrijke onderwerp voor ons. Daarom zegt hij in vers 1, ik schrijf dit, opdat u niet zonden. Ik merk ook dat in de bijl van Johannes, dit hele wereld is onder de invloed van wie? Hoofdstuk 5, vers 19. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in de boze. Ja? Satan. Daarom, hoofdstuk 2, vers 15, hij zegt, heeft de wereld dus niet lief. Ook niet wat in de wereld is. Colombia is een beetje van een gevaarlijke land. Het is echt mooi hoor. Mensen zijn echt mooie mensen. Maar het is een gevaarlijk. De sociale niveau zijn echt rijke mensen en echt arme mensen. En dan dat maakt de sociale situatie moeilijk. En dan er zijn bepaalde plekken in de stad en in de land waar je gaat nooit alleen. En soms sommige plekken je gaat nooit binnen. Je blijft altijd buiten. Ook in de stad. Je doet je winkelen hier. En als je naar dit winkel gaat, je gaat zo, zo en zo. Je gaat om dit zone. Dit is een gevaarlijke plek. Ja, je kunt je horloge missen of erger. Maar af en toe kreeg je een Amerikaanse toeristen met een mooie camera en zo. En hij vindt alles zo mooi en zo. En je denkt, oh man, met een korte broek en zo. En je denkt, hij weet niet de omgeving, de gevaarlijke situatie. Je kunt goed hier wandelen met de camera, maar niet hier. Maar hij gaat. En ik denk soms wij christenen zijn ook een beetje naïef. Lekker met onze camera en wij denken dat de hele wereld is vrolijk en mooi en zo. Het is vrolijk en het is mooi, maar de Bijbel zegt dat de boze is in controle. Dus veel van onze gedachten en wat gebeurt aan de televisie, wat gebeurt in onze maatschappij, het is niet neutraal, maar er is een stroom, een tegen God stroom. En als wij zijn niet bewust van dat tegenstroom, als we zijn bewust van de stroom, wij kunnen een beetje duwen tegen de stroom. Maar als we zijn niet bewust van de stroom, wij glimlachen, wij klappen, wij zingen en wij gaan met de stroom door. En daarom vaak, de gedachten van christenen zijn niet zoveel anders van de gedachten van ongelovigen. Ja, ze hebben een Bijbel, maar zijn gedachten, zijn levensstijl is echt vergelijkbaar. En daarom, Johannes zegt, vers 1 daar, hoofdstuk 2, opdat u niet zondigt. Is het jouw wens om heilig voor God te leven? Dus niet te zondigen? Nou, het is niet altijd makkelijk. Maar de vraag is, is het jouw wens? Omdat als het is niet jouw wens, wij gaan nergens. Of wij gaan in de verkeerde richting. Wat is mooi in Johannes, is dat hij weet wel dat soms ze hebben een wens om heilig te leven. En wij maken dingen fout. Wij zondigen. En daarom krijgen wij de mooie Bijbeltekst in hoofdstuk 1 vers 9. Als wij zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle onrechtigheid. voordat ik ga naar de andere, een vraag ik. Speel jij met zonde? Soms mijn vrouw vraagt mij, kan je dit goed maken in de keuken, dit is kapot. Kan je dit, ik denk, ja, ik zal dat doen. Een week later, hey Philip, kan je dit, het bleef kapot. Ja, liever, ik zal dat doen. Een week later, hey, het bleef kapot. Ja. Dus, niet nu, maar soms, het duurt lange tijd. En soms, wij spelen met zonde. En wij weten, ja, dit is niet goed, maar ik zal het nog een keer kijken. Ik zal het nog een keer doen. Ik zal het nog een keer nemen. Johannes schreef en zegt, ja, omdat je, opdat je zondig bent. De roeping vanavond van de Heer is, stop. Voor sommigen, het is met liegen. Voor sommigen, je praat slecht over andere mensen. En God zegt, stop. Soms, het is exaggerating. Alle problemen, je moet groot maken. Alle, dat is liegen. Stop. Voor sommigen is het misschien met internet. Je gaat naar verkeerde websites. En je weet het wel. Ja, januari stop ik. Hey, stop. Speel niet met zonde. Nou, ik heb een vriendschap met een ongelovige. Maar ja, het is een relatie. Maar ja, dat is een unequal yoke. Ja, wat is dat naam?
Ongelijk yoke.
Ongelijk yoke. Dan stop. Stop met dat. Je moet vriendschap hebben, maar niet met je hart, niet met je ziel. Soms, we doen iets verkeerd met de belastingdienst of zo. Je denkt, ja, als ik dit doe, ja, maar ik denk dat, ik ben een christen, dus, hey, nou, je moet het netjes te doen. We kunnen allen fouten maken, maar niet bewust. Ja? Gods woord is erg praktisch. En de roeping, Heer, nummer 3, de reden waar hij heeft geschreven, om de christenheer te bemoedigen om te stoppen. Nou, als je gaat naar hoofdstuk, ik probeer ongeveer in 10 minuten zo te stoppen. Is dat goed? Of, je kan zo doen, of zo doen, kan jullie zien. Is ongeveer 10 minuten zo ongeveer goed? Ja, jullie niet te moe, te moe. Nou, oké, nou, je kan maken gewoon een half uurtje, maar ik zie dat het steeds om ook. Het is een mooie brief en jullie hebben meer tijd, maar ik. De vijfde motivatie. De eerste heeft te maken met gemeenschap. De tweede met blijdschap. De derde heeft te maken met zonde. De vierde, hier in hoofdstuk 2, vers 26. Deze dingen heb ik u geschreven en met betrekking tot hen die u misleiden, opdat u niet misleid zal worden. Misleid. Nou, het thema van waarheid is een belangrijk thema voor Johannes. Ik vind, hij praat 11 keer over waarheid in dit brief. In de evangelie, hij noemt de woord waarheid 52 keer. Van al de keer dat de woord waarheid is genoemd in de Bijbel, Johannes heeft 1/3 gezegd. Dus echt een belangrijk thema voor hem. Broer Klaus heeft iets gezegd over postmodernisme. Met de Enlightenment, dat is ongeveer wat, de 18e eeuw, 18th century, Enlightenment. Dan het idee was, we hebben waarheid nodig, maar alleen met onze ratio en met observatie. We hebben God niet nodig om waarheid te zoeken. Maar zij bleven zoeken aan de echte waarheid. Niet met God, niet met de Bijbel, niet met godsdienst, maar met ratio en de laboratory. De grote veranderingen gebeurt 50 jaar geleden, 1960. Dat is een grote verschil met de postmodernisme. Mensen zeggen, vroeger, de religieuze man was de baas. En wij waren zat van de dominees. En vanaf de Enlightenment, de scientists... Scientist, wat is de
wetenschappers?
De wetenschappers zijn de baas. Zij bepalen wat waar is en wat zo is. Wij zijn zat van de scientists. Vanaf 1960 met de postmodern is dat, ja, echt waarheid Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dus vandaag, het is makkelijk om over waarheid te praten, omdat de religieuze man, de moslim hebben zijn waarheid, de hindoes hebben zijn waarde, en jij hebt jouw waarde. En de enige ding dat ik moet niet zeggen, is dat, dat jij hebt niet de waarheid. Voor jou, het is waar. Ja. Voor mij, dit is waar. Ja, gezellig. En dan, wij zijn een tolerant maatschappij. Nou, dat kan gebeuren. In de werkelijkheid, het is gebeuren. De zorgwekkende punt is dat dat gedachte, ik ben ook geboren in 1962, dus ik ben geboren in de postmoderniteit. En dan wij brengen dat gedachte in onze samenkomst, in onze christelijke leven. En wij zoeken vaak niet meer wat is Gods waarheid, maar jouw mening over de tekst, en wat is jouw mening over de tekst, en wat is jouw mening over de tekst. Fantastisch, we hebben een mooie samenkomst gehad. Iedereen geeft zijn mening. En soms de meningen zijn echt tegen elkaar, dat maakt niet uit. Voor jou, dat is jouw waarheid, en dat is jouw waarheid. En combineert. Maar voor Johannes, dat was echt niet zo. Waarheid was absoluut. En hij was... zijn zorg in nummer 4 was dat opdat u niet misleid zou worden. Als er zijn verschillende waarheden, niemand is misleid. Iedereen vindt een waarheid. Maar hij zegt, nee, er is alleen één waarheid. En er zijn antichristen, er zijn valse profeten, er zijn anderen die proberen jou te misleiden van de waarheid. Nou, wij moeten voorzichtig zijn om niet te zeggen, ja, ik heb al de waarheid, ik weet het wel. Dat is iets anders. Dat is trots. Maar te zeggen, ja, wij zoeken Gods waarheid. En ik doe mijn best om dicht. Er is een waarheid en ik zoek het met heel mijn hart. Dat is de insteek van Johannes. Nou, in de eerste 3 of 4 of 5 eeuw, er waren grote discussies tussen christenen. En ik kan het goed begrijpen. Hoe kan God, de schepper, naar aarde komen en in een man zitten? Ik denk dat de Heer Jezus is God, maar hij is niet echt mens. Hij is een beetje van een schijn, een apparition, en hij bleek zoals een man, maar nee, de hele God in een man, in een normale man, in een gewoon, nee, dat klopt niet. Voor andere mensen is het andersom. Ja, hoe kan een man God zijn? Een man die wandelt, die eet, die springt, en dat hij God is, dat Jezus God is. Nee, dat is niet te bevatten. Dus er waren veel discussies. En dwaalleraren in die tijd. Als je leest de Council of Nicea in 325. Het was een beetje om te stoppen. Je kijk eens, Jezus is God en hij is ook man. Dat is duidelijk van Gods woord. Johannes 1 hebben we dat ook gezien. En daarom, met dat achtergrond, je begrijpt waarom Johannes begint zoals hij begint. Hoofdstuk 1. Er was vanaf het begin gehoord hebben, dat wij hebben gezien hebben met onze ogen. Hij is not an apparition, dat de Heer Jezus, wat hij zegt, dat Heer Jezus is God, maar hij is echt een mens. Ik heb hem gezien. Ik heb hem aangeraakt. Ik heb hem zo gedaan. Ik heb hem geluisterd. Hij is echt mens. Het is waar. En de waarheid over Jezus is belangrijk. Om de goede begrip van wie Jezus is, bepaalt onze eeuwige toekomst. Het bepaalt onze gemeenschap. Dit is een belangrijke waarheid. Er zijn andere belangrijke onderwerpen. Ik zal geen tijd nu om dat in te gaan. Maar ik zal alleen noemen de waarheid over gehoorzaamheid. Sommige mensen zeggen, ja, je moet met gehoorzaamheid jouw plek in de hemel verdienen. Niet waar. Sommige mensen zeggen, ja, jij kan geloof hebben, gehoorzaamheid is niet noodzakelijk. En wat zegt Johannes? We hebben geen tijd om dat... Hij zegt,
Hieraan weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Johannes brief 2 vers 3 en 4.
Johannes, ook in de evangelie, hij koppelt liefde aan God met gehoorzaamheid. Als iemand gelooft, je bent gered door je geloof. Maar de werkelijk geloof uit zich met gehoorzaamheid en een wens om God te dienen.
Dan Johannes over de juiste leer over liefde. Is liefde een gevoel? Een mooie gedachte? En dan hij zegt, ja, je moet niet alleen praten over liefde. Johannes, de eerste brief, hoofdstuk 3, vers 18. Echt liefde is meer dan woorden en gevoel. Zijn ook daden. Zijn ook andere leer over de Heilige Geest. Zeg, elke kind van God heeft de Heilige Geest. Hij is gegeven, is uitgestort. Er zijn ook een aantal bijbelteksten hier die zullen in de loop van dit jaar tegenkomen. De juiste leer over de Heilige Geest. Dus elke christen heeft de Heilige Geest. Onze roeping is om vol te zijn van Gods Geest. Er zijn een paar teksten, ook goede bijbelteksten over de juiste leer over gebed. Sommige mensen denken, ja, doe maar, vraag, het komt, het moet, God belooft. En dan je komt bijvoorbeeld hoofdstuk 5, vers 14. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden, naar zijn wil. Naar zijn wil. Nou, de laatste 5 minuten, ik wil besteden aan de laatste reden waarom hij is geschreven. En ik vind dat daar in hoofdstuk 5 in vers 13. Deze dingen heb ik geschreven aan u die geloof in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Uw geloof in de naam van de Zoon van God. De tweede opdat, ik vind hier in de herziening, ik vind dit niet terug in de Grieks of de Engels. Dus de opdat hier heeft te maken, zodat u weet dat u eeuwig leven hebt. Vraag hier, is het mogelijk om ons vandaag te weten dat wij hebben of niet eeuwig leven? Hoe moeten wij wachten tot wij dood zijn en dan kijken ze waar ben ik terechtgekomen? Of is het mogelijk vandaag om dat te weten? Grote discussie, hè? Blijkbaar wel. En dat was de vijfde motivatie waarom Johannes heeft dit brief geschreven. De evangelie, Johannes, evangelie hoofdstuk 20. Johannes geeft de reden waarom hij heeft de evangelie geschreven. En het is een evangelistisch doel. Zodat mensen kan tot Jezus komen en eeuwig leven hebben. De brief is niet evangelistisch. Het is te maken met, oké, je bent een christen, maar je wil ook, het is belangrijk dat je weet dat je een christen bent. De zekerheid van je geloof. Opdat u weet dat u eeuwig leven. Vers 12, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Voor Johannes alles is redelijk duidelijk. Zwart-wit, koudheid. Je hebt Jezus, je hebt leven. Je hebt Jezus niet, je hebt de leven niet. Zo simpel. Ik was bekeerd toen ik misschien, ik denk ongeveer 11 jaar oud was. Mijn oude broer was bekeerd eerst. Hij ging met mijn vader met de jeep de bergen en hij hoorde het thema. En met mijn vader in de jeep, hij heeft zijn hart aan de Heer Jezus gegeven. En wij waren beste vrienden, dus toen hij terugkwam, hij zei, hey Filip, jij moet ook Jezus aannemen. Nou, ik heb de evangelie vaak gehoord, in hier, ook hier.
En ja, het is een goede boodschap voor, natuurlijk, mijn vader geeft de boodschap voor de mensen rondom mij, niet voor mij natuurlijk. Maar op dat avond ben ik denken, ja, ik heb ook Jezus nodig. Dus we hebben mijn vader geroept, mijn moeder, en op dat avond, in onze slaapkamer, ik heb gebeden om vergeving te vragen. En Heer Jezus, ik geef mijn leven aan u. Kom binnen, maak mij schoon, jij bent de eigenaar van mijn leven. En ik zeg amen. En ik voel niks. Nou, ik heb niets gezegd, maar ik was teleurgesteld. Omdat mijn broer, toen hij heeft gebeden, hij zegt, ja, nadat ik gebeden, ik voel een vrede, iets moois. Maar ik had dat gevoel niet. En dat houdt mij bezig. Dus een paar dagen later, ik heb het nog een keer gebeden, met meer intensiteit, alleen. Een beetje langer. Want ik kom tegen een papiertje, een evangelisatiepapiertje, en hij had een box met een gebed of zo. Oeh, dat was een beetje anders dan mijn gebed. Ik zal dit ook doen. En ik bid dat ook. En voor een tijd, ik denk voor 2 of 3 jaar, ik was onzeker over mijn geloof. Ik verwacht een gevoel dat is nooit gekomen. Dus je bleef onzeker. En dan als ik was misschien een beetje boos met mijn kleine zusters of zoiets, denk ik, ja, een christen, echt een christen zou dat niet doen, hè? Misschien ik ben nog niet helemaal bekeerd, ik moet het nog een keer proberen of zoiets. De onzekerheid, en Satan is een fantastisch werker, het twijfelen en onzekerheid. Hoe kan ik zekerheid, hoe kan jij zekerheid krijgen? Het gaat niet om een gevoel. Soms, ik voel me echt getrouwd. En soms niet. Ik herinner, ja, ik was 25 jaar getrouwd, paar dagen geleden. Maar toen, ik was net getrouwd, ik ging om huwelijksreis in Wales met mijn vrouw. En dan, ik was 25 jaar oud toen, en ik begin te lachen. Ik vind het zo raar, het idee dat ik getrouwd was. Ja, ik voel me normaal hoor. Maar de werkelijkheid was, dat ik mijn handtekening op het papier gezet, en ik was getrouwd. Het maakt niet uit als je voelt getrouwd of niet getrouwd. Je moet de gedrag van een, ik moet het gedrag van een getrouwd man tonen, omdat ik getrouwd ben. De zekerheid komt niet als je denkt, ja, voel me getrouwd ooit vandaag of niet. Nee, als ik twijfel, kijk maar de papieren, fotocopie, man, kijk eens, dat was 18 september, 87. Hetzelfde komt met geloof. Soms ik voel me een christen. Soms ik voel me niet. Ik voel me echt een normale mens. En dan ik ga terug naar Gods woord. En ik heb Jezus aangenomen. Jezus klopt aan de deur van de Openbaring 3. Als iemand de stem hoort en de deur opent. Ik zal binnenkomen. Hij wacht niet. Hij wil graag binnenkomen. Heer Jezus, hij heeft een grote wens om ons te redden. We hebben een kleine kans gegeven, hij wil ons redden. Dan ik lees hier in vers 12. Wie de zoon heeft, hij heeft leven. Ik heb de Heer Jezus ja gezegd, hij is binnengekomen. Ik heb de zoon, ik heb leven. In de evangelie van Johannes, hoofdstuk 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u, zegt Jezus. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft... Die heeft eeuwig leven en komt niet in verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Johannes 5, 24. Want mijn moeder heeft mij geholpen, een paar bijbelteksten. Dus kijk eens, het gaat om dit. Wij moeten leren Gods beloften te geloven en vertrouwen. En dan krijgen wij zekerheid. De zekerheid is gebaseerd niet om een ervaring. En ik ga niet tegen ervaring, maar de ervaring op zelf is niet genoeg. Je twijfelt over je eigen ervaring. Het gaat niet over je gevoel, maar zekerheid. Als jij bent, ik kan me niet voorstellen dat ik ben de enige die twijfelt. En als jij bent zoals ik, af en toe een twijfelaar, pak God voor. De beloftes. Kies maar dit. Johannes 5, 24 is een mooie. Openbaring 3, 20. En nog een mooie. 1 Johannes 5, 12. En nog een mooie. Pak 2, 3, 4 Bijbelteksten. Schrijf op een papier. En memorize. En elke keer dat Satan komt met twijfelen. Je zegt, nee, kijk eens. Dit is mijn basis. Gods woord. God zegt het. Waarom geeft God beloftes? Het is niet noodzakelijk om God beloftes te geven. De enige reden dat hij beloftes geeft, zodat wij kunnen dat weten, geloven en genieten van zekerheid. Dat is de enige reden. Tijd om te stoppen. Hè? Als Claudius zegt tegen ons, ik heb gereden een vakantie naar Walt Disneyland in Parijs. Disney World is het, Parijs. Morgenochtend komen hier 3 grote bussen. Alles is gereed, je moet alleen hier komen. Hotel is betaald, alles is betaald. Komen hier in de parkeerplaats. Morgen 10:00 ochtends. En we gaan 3 dagen op vakantie. Alles is betaald, geregeld. Nou, je kijkt kleden aan, ik denk, ja. Een jaar geleden, het was een reis naar Berlijn en er was geen bus. Maar als je denkt, ja, ik ken Cloud voor 30 jaar en hij is een serieus type persoon. Ja, als hij zegt iets, ja, hij maakt geen rare stomme grapjes. Hij redelijk serieus. Als jij gelooft hem, je komt hier morgen om 10:00 met je tas. Als je gelooft hem niet, dan je denkt, je bleek thuis. Of je komt zonder thuis alleen te kijken. Zie wat er gebeurt. Nou. Onze Heere God. Als hij zegt iets. Het is zoveel meer zeker. Als je twijfelt over. Als je bent gered of niet. Johannes denkt het is belangrijk om zekerheid te hebben. En daarom heeft hij ook dit brief geschreven. Als je twijfelt, pak een paar Bijbelteksten. Genieten van dat zekerheid. Niet omdat je moeder zo zegt. Niet omdat de spreker zegt. Ja, jij bent gered. Vroeger. Jij moet stoppen. Vroeger, als ik bid met iemand om naar Jezus te komen. Ik heb later gezegd. Oké, welkom aan de familie van God. Je bent een broer in Christus. En nu heb ik geleerd om dat niet te zeggen. Niet, het is, ja, ik wacht tot hij zijn zekerheid kan in Gods woord vinden, niet omdat broeder Philip heeft iets gezegd. Dus ik geef me al de Bijbelteksten en dan kijk eens. Hier zit de belofte, pak de belofte. En dan je kunt genieten van zekerheid, niet gebaseerd op een spreker, maar Gods woord zelf. Tijd om te stoppen. Woorden van leven. Samenvatting van 40 seconden. Woorden van leven. Johannes in de evangelie. Zijn zorg was dat mensen tot bekering zouden komen. In de brief. Hij geeft instructies om een goede leven met Jezus. Om een leven met Jezus. Hij geeft onze 5 tips, belangrijke tips of redenen waarom hij heeft geschreven. Eerst, om goed de christelijke leven te leven, we hebben gemeenschap nodig. Met God, gemeenschap met elkaar. Tweede, wij hebben blijdschap nodig. Leven, christelijke leven is moeilijk genoeg zonder, we hebben blijdschap van de Heer Jezus nodig. En het is beschikbaar. Derde, een heilige leven. We moeten echt een wens hebben om heilig te leven. En zonde achter te laten of zonde te beleden.
Vierde, God waarheid serieus te nemen. Er is een waarheid. Er zijn zoveel verschillende meningen, ja dat kan, maar er is echt één waarheid, Gods waarheid. We moeten met nederigheid dat waarheid zoeken. En vijfde, zekerheid. God wil graag dat wij genieten van zekerheid. Niet over alles, er zijn sommige dingen dat wij moeten wachten tot wij komen in de hemel, maar er zijn een aantal belangrijke punten waar wij kunnen zekerheid hebben. Trouwe God en Vader, wij zijn dankbaar voor uw woord. Dank u wel, Heere God, voor dit brief van Johannes, de eerste brief, en de praktische opmerkingen om ons te helpen in onze christelijke leven. Heer, wij hebben u nodig. Amen.